Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten, met Richard Groeneboom.
Goedenavond en van harte welkom bij Ik zou wel eens willen weten. Bij mij aan tafel zijn te gast dominee Ruud van Kampen uit Rotterdam en Chris van Andel uit Amsterdam. Het gaat vanavond over het doen van bijbelstudie. Misschien heeft u er ook wel eens last van. Je neemt het jezelf telkens weer voor, maar toch komt er weer niets van terecht. Je kunt geen rust in je lijf vinden. Nou, dan bent u niet alleen. De briefschrijfster van vanavond heeft er ook last van. Ik zal de brief nu eerst voorlezen. Ik ben een vrouw van 36 jaar en heb moeite met het volharden in stille tijd. Ik wil elke dag stille tijd houden. Het staat ook bijna elke dag in mijn agenda. Maar toch heb ik tijden van verslapping. Hoe moet ik daarmee omgaan? En ik heb er nog een andere vraag hieraan gekoppeld die een beetje in het verlengde hiervan ligt. En die luidt als volgt. Ik vind het lastig om structuur te vinden in het lezen van de Bijbel. Ik heb ook nog wel eens de neiging om alleen het Nieuwe Testament te lezen, omdat ik het Oude Testament niet goed begrijp. De geschiedenisverhalen die gaan nog wel, maar de profetenboeken staan toch wel erg ver van mijn leven af. En daardoor sla ik ze toch snel vaak over. Ik voel wel aan dat dit niet goed is, want ja, het staat toch ook niet voor niets in de Bijbel. Maar het gebeurt best wel vaak dat als ik dan toch een keer probeer om het te lezen, dat het me niet zoveel zegt. Ik hoop dat u me wat handvatten kunt geven om ja, hier beter mee te kunnen omgaan. Ja, Ruud, om met die eerste vraag te beginnen, volharden in stille tijd. Ik denk dat dat een kwaal is van heel veel christenen.
Ja, dat is waar. En juist ook christenen die daar last van hebben. En daarmee tonen dat ze christen zijn. Hè? Want als je er geen last van hebt, dan stille tijd, wat is dat eigenlijk? Of daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ja, dan staat het wel op een erg laag pitje. Maar christenen die serieus willen leven, die naar Gods woord willen leven, die zoeken de verborgen omgang met de Heere, maar op een gegeven moment toch tijden van verkoeling en verslapping meemaken. Nou, het eerste wat ik wil zeggen is, wat is nou eigenlijk stille tijd? En als we dat ons goed bewust zijn, dan is het eigenlijk een ongelooflijk wonder. Stille tijd, dat is eigenlijk dat je een afspraak hebt met God. Een afspraak met God. Niet een afspraak met een gemeentelid, of een afspraakje dat je maakt met je eigen vrouw, maar een afspraak met de Heere God. Het is eigenlijk ongelooflijk bijzonder dat we zo dicht bij de Heere God mogen komen. He, bekende popidolen, of wereldleiders, of onze koningin Beatrix. Ja, daar mag je niet, daar kom je niet zomaar in de buurt. He, dat is afgeschermd. Maar wij mogen Gods hart leren kennen. We mogen zo dicht bij de Heere komen. De Hebreeënbrief zegt, laten wij met vrijmoedigheid naderen voor de troon van Gods genade. Wat zelfs in het Oude Testament bij de Joden niet mocht. Dat ze namelijk in het heilige der heiligen mochten komen. Dat mocht maar één man op één dag, de hoge priester. En dan mogen in het Nieuwe Testament gelovigen mogen heel dicht bij God naderen. Niet het voorhof, de heilige, maar dit het heilige der heiligen. Om zo vertrouwelijk met de Heere om te gaan. Wat is dat bijzonder?
Ja, heel bijzonder, maar toch voor heel veel christenen lastig om daar tijd voor te vinden, Chris.
Ja, wat je ook bij je inleiding zei, van mensen zo vol zitten, niet alleen in hun lijf, maar geen rust kennen in hun binnenste, niet in hun hart en ook niet in hun hoofd, aan zoveel dingen denken en mee bezig zijn. Nou, en ik moet zeggen, dat herken ik ook wel, want in stille tijd, als je je knieën buigt voor God, dan constateer ik soms in ene keer dat ik bezig ben met een discussie met iemand. He, terwijl je in gesprek bent met God. Met andere woorden, ook dat je die rust vindt in jezelf, dat is een heel moeilijk gegeven. Maar ik ben het wel helemaal eens ook met wat Ruud zegt. Om daar tijd voor te nemen, dat niet alleen in je agenda te zetten, maar dat ook te doen. Niet omdat het een plicht is, of omdat je daar zeer krampachtig mee zou moeten gaan, dat niet. Maar omdat het zo'n door God gegeven mogelijkheid is om inderdaad tijd met hem samen door te brengen. Kijk, als je getrouwd bent in je relatie leeft met je vrouw, en er komt nooit van om eens echt met elkaar te praten, wat overigens in veel huwelijken voorkomt, dat er niet meer gepraat wordt met elkaar, omdat allebei zo druk zijn met van alles en nog wat, dan kun je er geheid zeker van zijn dat die gemeenschap, dat die band daaronder gaat lijden. Dat kan niet uitblijven. Zo is het ook in de gemeenschap, hè, in de verborgen omgang met God. Als je dat niet doet, dan gaat je geloof wegebben. Dan die gemeenschap met de Heere God, die ga je langzaam maar zeker minder ervaren. En dat is dus iets waarmee je niet alleen de Heere God tekort doet, maar ook jezelf tekort doet. Hij wil graag dat wij bij hem binnenlopen. Nou, wat willen ouders bijvoorbeeld nou liever dan dat hun kinderen gewoon bij hen binnenlopen? Hè? Mijn moeder zei vroeger tegen mij, als ik dan na een paar maanden weer eens een keertje thuis kwam, daar kwam niet zoveel van, dan zei ze, wat goed jongen, dat je er even was. Met andere woorden, de Heere God die vindt het ook fijn om met ons te spreken. Niet alleen wij met hem, maar in de eerste plaats hij met ons. Dat hij aan ons zijn woord kwijt kan.
Ja, dat vind ik ook goed dat je dat zegt. Hè? Dat je niet alleen vanuit je eigen gebrek bekijkt. Van ja, ik zou eigenlijk moeten, maar ja, ik heb er even geen zin in of zo. Hoewel, ook dat mag je tegen de Heere God zeggen. Hè? Zo eerlijk mogelijk ook in het gebed zijn. Van Heere God, ik zou eigenlijk stille tijd moeten houden. Maar ik ben eigenlijk niet zo in de stemming. Dat is ook een gebed. Dat is ook een gebed. Ja. Maar om het ook vanuit de Heere God zelf te bezien. Dat wil zeggen, vorige week had ik een trouwerij, een trouwdienst. En toen heb ik over Hooglied mogen spreken. En dan zit je dan weer eens in Hooglied te bladeren. In Hooglied 2 staat bijvoorbeeld die tekst dat de Heere zegt, de bruidegom zegt, doe mij je stem horen. En laat mij je gedaante zien. He, dus de Heere Jezus verlangt om onze stem te horen. Wij zingen in Psalm 116, die bekende eerste vers, God heb ik lief, hij neigt zijn oor. Dat wil zeggen, hij wendt zijn oor naar ons toe als wij in de binnenkamer zijn. Maar hoort hij dan wat? Of wacht hij tevergeefs op onze stem, heel de dag? En eigenlijk is elke dag zonder gebed uiteindelijk een verloren dag. Een andere tekst in Hooglied. In Hooglied 7 staat, zijn begeerte gaat naar mij uit. Dat is ook zo'n diepe tekst, hè? Dat de begeerte van, in het hart van de Heere Jezus, die gaat naar mij uit.
Ja, nou denk ik dat bij deze briefschrijver vanavond die begeerte er wel is, maar toch ja, komt het er niet van. Zegt ze van nou, heb ik hier tijden van verslapping? Ja. Dus ze zoekt eigenlijk naar handvatten van ja, als je daar nou last van hebt, hè, je bent het van plan, staat in je agenda, maar toch gebeurt het niet. Ja. Wat zou je dan willen adviseren?
Ja, nou dan zou ik allereerst tegen haar willen zeggen, wat is dat herkenbaar? Want zelfs in Hooglied, waar ik het net over had, zie je dat ook. In Hooglied 5 staat dat op een gegeven moment die bruid, zijn ze al getrouwd, en dan ligt ze op bed en dan komt die bruidegom aan. En die klopt aan de deur en dan zegt ze, ja, ik heb net mijn nachtjapon aangetrokken en dan moet ik weer mijn kleren aantrekken en zo. En dan heeft ze wat verslapping. En dan heeft ze eigenlijk geen zin om die deur open te doen. Nou, dan ziet ze de hand door het gat van de deur en die hand trekt zich terug en dan laat die bruidegom die laat hem een beetje mirren achter op de grendel. En opeens dan dringt het tot ze door van, oh, wat heb ik nou gedaan? Nou heb ik mijn beminde, mijn geliefde laten staan. Nou, en dan gaat ze er toch op uit en doet ze die deur open. Ja, dan is de bruidegom weg. En dan merkt ze, ja, mijn hart gaat toch naar hem uit. He, dus ook periodes van droogte en kou, verslapping. Je voel je er niet gelukkig onder. En juist als de Heere zich dan terugtrekt, ja, wat voel je vaak ongelukkig? Als ik een dag geen stille tijd hou, dan denk ik, ja, dan voel ik me niet gelukkig. Dan voel ik me niet gelukkig. En dan merk ik dat zelf. En als ik het 2 dagen niet houd, dan merk ik mijn gezin het. En als ik een week niet houd, dan merk ik mijn gemeente het. Dan zeggen, ja, die dominee die was er niet zo erg in. Wat zou die hebben? Wat zou dan aan de hand zijn? Hm. Dus ook wat Chris zegt, niet alleen dat je de Heere tekort doet, die wacht om mijn stem te horen, maar je doet uiteindelijk ook jezelf tekort. Ja.
Chris, heb jij nog suggesties? Dus een vrouw die zegt, wat moet ik doen?
Wat ik straks al even zei, het gaat er niet om dat we daarmee in de kramp schieten. Want stille tijd houden is niet een kwestie van een discipline, laat ik maar zeggen. Een strakke discipline, maar is wel een regelmaat in je leven. Kijk, ieder mens heeft behoefte aan structuur. Het leven met God heeft behoefte aan structuur. Wij gaan zondags naar de kerk. Dan hebben we misschien ook wel eens een keer geen zin. Wie zou dat zeggen? Maar we doen het toch. We houden die gewoonte in stand, want dat is een goede gewoonte. Stille tijd is een heel goede gewoonte. En als je dat een keer, als het er een keer niet van komt, dat legt die gewoonte niet lam. Nee, dan die draad gewoon oppakken. En dat vooral vanuit de gedachte, Kijk, ik houd van mijn vrouw en mijn vrouw houdt van mij. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij zoveel mogelijk tijd samen willen doorbrengen. En dat als je een dag elkaar door ieders werk en zo niet gesproken hebt, dan voel je dat van, hé, we hebben elkaar niet gesproken. Dat moet je geen 3-4 dagen achter elkaar doen, want dan ga je het merken. In je verhouding, bedoel, dan kunnen er irritaties maar zo komen. Dat heb je aan niemand anders te danken dan alleen aan jezelf. Als je van de ander houdt, dan wil je de ander spreken. En dan denk ik, van ja, dan is het ook nog belangrijk op welk tijdstip dat je dat doet. Daar hebben we het nog niet over gehad. Ik lees in Psalm 5, het morgengebed. Heere, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens leg ik het u voor en zie uit. 2 keer wordt daar de morgen genoemd. Nou, je hoort wel eens van mensen die zeggen, ja, ik ben geen morgenmens, ik ben een avondmens of net omgekeerd. Ik denk dat het begin van de dag een uitgelezen moment is om stil te zijn voor God. Als het leven van de hele dag nog op je afkomt, om dan juist je knieën te buigen voor God, naar zijn stem te luisteren, want dat is het eerste, hè, naar zijn woord te luisteren. Het gebed is altijd antwoord op het woord, dus een stukje in de Bijbel te lezen, je af te vragen van, wat heeft de Heere God mij hierin te zeggen voor vandaag? In de mensen die ik ontmoet, de mensen die ik spreek, in de dingen die ik te doen heb, noem maar op. Ik heb het ongelooflijk druk. Nou, ik hoorde eens een keer van iemand die had een druk winkelbedrijf. En als je het dan heel erg druk had op een dag, dan stond je een uur eerder op. Ja, niet om alvast maar aan het werk te doen, een stuk voorwerk te doen. Nee, maar om te meer stil te zijn voor God. Om zo, en je gaat anders de dag in. Je gaat gewoon anders de dag in als je samen geweest bent met je God en Vader.
Ja, ja, dan heb je uiteindelijk toch de rust gevonden om de Bijbel te lezen en te luisteren naar wat God tot je te zeggen hebt in de Bijbel. En dan denk je, ja, waar moet ik nou beginnen? Hè? Die tweede vraag, hoe vind je structuur in het lezen van de Bijbel? Ja. Ruud.
Nou, allereerst zou ik willen zeggen, besef wat de Bijbel is. Dat is niet een handboek en dat is niet een bron van heel veel informatie. Maar om het eenvoudig te zeggen, je mag de Bijbel zien als een liefdesbrief van God aan jou gericht. Een brief van de geliefde. Als je die insteek mag nemen voor jezelf, dan lees je al anders die Bijbel. Hè, een liefdesbrief die je krijgt, die lees ik aandachtig en nauwkeurig. Graag, ik lees het nog een keer over. Een liefdesbrief van God gezonden om mijn hart te verwarmen. En de Heer die wil zich zijn hart bekendmaken. Hè? Niet alleen lees ik de Bijbel om Gods wil te verstaan, dat ook. Maar vooral God legt zijn hart bloot in de schrift. En wil contact met mij, laten weten aan mij wie hij is en wat hij gedaan heeft.
Ja, maar ik proef ook een beetje in deze vraag van ja, waar moet je nou beginnen? Sefania, dat is toch een beetje moeilijk. Ja. Snap ik niet zo goed, laat ik maar even liggen. Dan toch maar weer Lucas of Johannes lezen.
Ja, natuurlijk. En ik kan er ook praktisch, ik zeg altijd, als je echt de Bijbel wil leren kennen, als je de Heer wil leren kennen wie hij is, begint dan met de evangelie, want daarin zie je Gods Zoon. En het direct bezig zijn met de Heer Jezus geeft altijd een zegen. Ik raad ook beginnende Bijbellezers aan om altijd het Lucas-evangelie te gaan lezen. Daarin zie je de barmhartige heiland de wereld, wie hij was voor de mensen. En ik zou ook heel praktisch willen zeggen, wissel het af. He, lees het Oude Testament, Nieuwe Testament in de afwisseling. Dan weer is een Bijbelboek een brief en dan weer is een kleine profeet. En dan weer is een evangelie en dan weer is een historisch boek.
Ja, goed, we praten hier straks over verder. We praten vanavond in Ik zou wel eens willen weten over het houden van stille tijd. Hoe voorkom je verslapping hierin, maar ook hoe breng je structuur in je bijbelstudie? Ja, Chris, je hebt natuurlijk ook wel bijbelroosters, hè? Als het gaat om het geven van structuur, dat is misschien wel een heel goed hulpmiddel, hè?
Dat is een goed hulpmiddel. Bij het laatste wat Ruud zegt, zou ik nu even aan willen sluiten. Van, nou ja, wissel het af, inderdaad. Maar lees ook eens een boek over de vraag hoe de Bijbel in elkaar steekt. Want kijk, deze mevrouw zegt van, ja, de verhalen uit het Oude Testament, dat gaat nog wel. De profeten heb ik veel meer moeite mee. Maar ik moet je zeggen, als ik sommige verhalen in het Oude Testament lees, echt verhalen, geschiedenis, dan denk ik, nou, de beginnende Bijbellezer, die zou ik daar ook niet direct mee willen confronteren. Ja. Want als je dan zegt,
moord en doodslag.
Er zijn natuurlijk een aantal gedeelten en verhalen in dat je denkt, joh, dat kan ik bijna niet meer meemaken. Nou, als je dan de Bijbel niet goed hebt leren verstaan in de zin van, laat ik maar zeggen, in grote lijn gezegd, dat het Oude Testament de belofte geeft met de vervulling van het Nieuwe Testament. Dus dat je de dingen in het Oude Testament ook moet betrekken op de Heer Jezus. Hè? Als het gaat over straf, oordeel, toorn van God, wat zich uitgewoed heeft op de Heer Jezus, dan kan het heel goed zijn dat je in het Oude Testament voor jezelf, dat je de mist in gaat en je denkt, ja, hoe heb ik het nou? Hè? Hoe heb ik het nou? Als dat het hart van God is, dan weet ik het niet meer. Dus dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je toch ook eens wat eenvoudige werken leest over hoe de Bijbel in elkaar steekt en hoe je die leest ook. Om van daaruit, nou ja, de Bijbel opnieuw te gaan zien. En dan zal de schrift zichzelf laten verstaan aan jou. Dan denk ik nog wel dat je een keuze moet maken. Je kunt inderdaad goed een rooster volgen, maar je kunt dat rooster ook zelf bedenken door inderdaad te beginnen met de evangelie, hè, met het Nieuwe Testament. En dat betekent niet dat je zegt, nou ja, het Oude Testament, dat is voor mij, daar kan ik niet zoveel mee, dat laat ik dan maar weg. Nee, maar hoe meer je het Nieuwe Testament gaat lezen, des te meer zul je ook terug gaan grijpen op het Oude Testament. Want om te verstaan wie de Heer Jezus is, heb ik het Oude Testament al nodig.
Ja, hoewel het wel echt een trend is, hè, tegenwoordig bij heel veel christenen om het Oude Testament maar wat vaker over te slaan, is mijn indruk.
Ja, dat kan, dat weet ik niet precies. Maar ja, daarom zeg ik ook, zie de Bijbel niet zozeer als een handboek. En lees hem ook niet selectief, maar lees hem helemaal als een brief van God. En ik wil ook nog een paar dingen zeggen, heel concreet. Natuurlijk, als je bepaalde gedeelten uit het Oude Testament leest, is het moeilijk. De Bijbel is als brood, als manna. Als je nou in het Oude Testament kijkt, hè, hoe dat manna door de Heere gegeven werd, dan staat er dat er een dauwlaag kwam over het tentenkamp waar de Israëlieten waren in de woestijn. Dus je zag eigenlijk dat manna zag helemaal niet liggen 's ochtends. En dan moest je wel eens wachten totdat die dauwlaag opgetrokken was. En toen zagen ze dat manna liggen. En toen zeiden ze, wat is dit? En toen gingen ze het eten. En zo ervaar ik mijn stille tijd ook. Je leest de Bijbel, je bidt en je leest die Bijbel en aanvankelijk zegt het weinig. Dan lijkt het net of er een dauwlaag overheen zit. Hè, maar wachtend, biddend, Heere, zit er wat voor mij bij? Is er iets? Luther zegt, ik heb altijd een rozenkransje van 4 slierten. Als ik een Bijbeltekst lees, dan zeg ik, zit er iets in om de Heere te bedanken? En vervolgens zit er iets in om de Heere voor te bidden. En vervolgens is er iets om te belijden. En als vierde is er iets wat ik kan beoefenen. De 4 B's van Luther. Hè? Bedanken, belijden, bidden en beoefenen. En ik zou ook willen zeggen, neem dus de tijd om die Bijbel te lezen. En doe het rustig aan. 10 versen, 12 versen, niet hele hoofdstukken. Niet de Bijbel in 1 jaar uit. Daar ben ik geen voorstander van. Nee. Lees 10 versen en overdenk het. Herkauw het en bemediteer het.
Ja, het kan soms ook een beetje hapsnap worden als je de Bijbel leest. Dan mensen lezen dan een stukje hier en dan weer eens daar. Waarbij je de grote verbanden een beetje kwijtraakt.
Dat heb je met een rooster. Ja. Als je dat gebruikt, dat is meestal hapsnap. Terwijl ik denk dat het heel belangrijk is om een brief, bijvoorbeeld van Paulus. Ik heb nog nooit, voor zover ik al liefdesbrief heb gekregen, maar dan zei ik niet, nou, ik lees nou de eerste 10 regels en morgen komt de rest misschien nog wel. Nee, die lees je in 1 stuk door. Ja. dat ik denk dat het heel goed kan zijn om een bepaald Bijbelboek nou eens in één keer te lezen. Om vervolgens dan per pericoop dat eens te lezen. En dan is, net als een specht op de boom tikt om een gaatje te maken, zo hebben teksten nodig dat we erop kloppen, dat we erop tikken, zeg maar, om erachter te komen, wat wil God hierin nou zeggen? En ik ben ervan overtuigd dat juist door het gebed, Heere, wilt u mijn ogen en mijn hart openen voor uw woord. Wat wilt u mij vandaag zeggen? En je leest die tekst en je herleest een tekst. Er zijn teksten voor mij opengegaan, maar vooral, en dat is het voorrecht als je predikant bent, dan maak je heel veel studie van Bijbelteksten die tijdens de studie zijn opengegaan. Dat ik dingen ging zien en soms zelfs op de preekstoel, bij de verkondiging zeg maar, dat je toen ook pas dingen ging zien die er ook nog in zaten. Ik ben ervan overtuigd dat de Bijbel een schatboek is, maar dat vraagt wel dat je graaft. Dus dat je daar ook tijd voor neemt om teksten te lezen en te herlezen. Graven, dat doe je niet met 100 km per uur. Dat doe je met de auto. Maar in de Bijbel graven, dat betekent dat dat neemt tijd. Dat gaat niet snel. Daar moet je ook de tijd voor gunnen. En neem een paar versen en vraag, stel de vraag aan de Heer God, wat wilt u mij, het is niet toevallig dat ik dit lees, wat wilt u mij hierin vandaag zeggen? En dan zou ik zeggen, inderdaad, aansluitend lezen, omdat je de lijn van een Bijbelboek in de gaten krijgt, wat het verband is van zo'n Bijbelboek, van zo'n brief of van wat dan ook in de schrift. En daarin laat God jou zien wat daarmee zijn bedoeling is voor jouw leven. Ja. Dat is ook altijd het voordeel geweest, vind ik, van een serie preken houden. Dat geeft je al het voordeel, zeg maar, dat je niet hoeft te zoeken. Trouwens, ik heb dat bijna altijd al een soort schuld, tussen aanhalingstekens, ervaren. Als ik moest gaan zoeken naar een Bijbeltekst, dat is me dan ook gelukkig zelden overkomen. Een serie preken, dat geeft aan dat je veel meer een verband in de Bijbel.
Tekst en context, hè?
Ja. Tekst en context. En vooral ook dat je moeilijke teksten en gedeelten dan ook niet overslaat.
Ja. Ik zou ook heel concreet tegen die vraagstelster willen zeggen van, lees bijvoorbeeld ook eens hardop. In de tijd van de vroege kerk lazen trouwens ook de Joden, die lezen de Tenach hardop. Zachtjes voor jezelf. En neem dan een kladblokje en een pen en schrijf op wat de Heere jou in die ochtend door middel van dat Bijbelgedeelte wil zeggen. Gebruik ook eens een andere vertaling. Ook dat kan heel verfrissend zijn. Een Afrikaanse vertaling is prachtig om te lezen. Een Engelse vertaling of verschillende Nederlandse vertalingen, dat geeft weer net een bepaalde nuance aan de teksten, zodat ze weer eens opnieuw gaan oplichten. En eenvoudige verklaringen. Matthew Henry, de twee delen, zijn altijd weer een fundgrube waarin je weer heel veel dingen kan leren. Maar vooral zou ik willen zeggen, ziet de Bijbel als een boek, niet lezen om te lezen, maar om God daarin te ontmoeten. De Bijbel lezen is niet een doel op zichzelf, maar is een middel om God te ontmoeten en om hem te leren kennen.
Goed, we moeten gaan afronden. We zijn weer door onze tijd heen. Dit was Ik zou wel eens willen weten. Ik zeg het nog maar een keer, u kunt napraten over deze uitzending als u dat zou willen. Dan kunt u bellen met onze afdeling nazorg. Telefoon is 0900 647 48 49. Volgende week dan zijn we er weer en dan hoop ik dat u er ook weer bij bent. Graag tot dan.